Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft, waar we vandaag weer een nieuwe gast in de studio hebben. En vandaag is dat pater Jos van den Berg. Hij is de overste van de Montfortanen hier in België. Goeiedag, hartelijk welkom voor uw komst, vader.
Ja, bedankt dat ik mocht komen.
Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik een Montfortaan interview, dus ik ben alvast benieuwd naar wat we vandaag allemaal te weten zullen komen. Misschien eerst een korte voorstelling van uzelf. Ik heb u aangekondigd als overste van de Montfortanen. Maar wat zijn zo uw bezigheden hoofdzakelijk vandaag de dag?
Ja, ik ben elke voormiddag tijdens de week in Leuven om daar overste te zijn. Dat klinkt misschien een beetje eigenaardig, maar dat betekent eigenlijk dat ik zorg draag voor een aantal oudere paters en tegelijkertijd ook begeleider ben van een enkele jongere Montfortanen die uit andere landen komen. Dat heeft te maken met het feit dat wij een beetje aan het uitsterven zijn, in België toch. Of tenminste dat degenen die voor ons gekomen zijn, heel oud zijn en dat ik de jongste ben gebleven vanaf het jaar 68 ongeveer. En nu verantwoordelijk bent geworden omdat er niemand anders meer is. En omdat ik ook zin had om die verantwoordelijkheid op te nemen. Want ik wil zorgen dat die mannen, onze mannen, op een rustige, mooie manier kunnen een levenseinde beleven. En daarom ben ik ook elke voormiddag in Leuven. En de andere helft van mijn leven hangt vast aan wat ik heel mijn leven heb gedaan. Ik ben vormingswerker van een vormingsorganisatie, PRH, en doe dat nog, cursus geven en een aantal mensen begeleiden die vragen om geholpen te worden om de zin van hun leven te vinden.
Een PRH, waar staat dat voor?
Dat is een afkorting uit het Frans, Personnalité et Relation Humaine. Persoonlijkheid en menselijke relaties hebben we het nu genoemd. Sinds een dertigtal jaar. Het is een internationale organisatie en die mikt erop om mensen te leren zichzelf te kennen in hun capaciteiten, in wat ze kunnen en hen vooral te leren om volgens die capaciteiten te leren leven. Te zorgen dat ze wegen vinden, hulpmiddelen krijgen, om te leren aangenamer te leven, beter te leven. Beter zoals ze zelf zouden wensen, eigenlijk. Ja.
En dat is ook een organisatie die openstaat voor alle mensen?
Ja. Een beetje op iedereen, eigenlijk. Ik zou kunnen mensen opnoemen die zo'n cursus komen volgen, maar dat zijn mensen die in alle mogelijke beroepen zitten. Met accent ligt op menselijk zijn en daar iets willen aan doen. Omdat ze voelen, er is meer in mij dan dat ik er kan mee doen op dit moment. Of er zit iets duidelijk in de weg en help mij om dat op te ruimen. Want ik kan nu niet echt zijn wie ik ben. Ja. En dus alle mensen die dat zoeken, die gaan naar zo'n cursus hè, en krijgen hulp.
Ja, alvorens we het inhoudelijk wat meer zullen hebben daarover en ook over de Montfortanen. Misschien een beetje nog over uw achtergrond eerst. Ja. Hoe bent u terechtgekomen waar u vandaag bent? Komt u uit een gelovige familie?
Ja. Ik kom uit Rotselaar, dat is een andere kant van Leuven, naar het noorden toe. Ik ben als tweede geboren in dat gezin van 10 kinderen. 4 meisjes en 6 jongens. Mijn vader was koster in de kerk. Hij was ook organist. En mijn moeder zong en wij zongen mee. En ik ben dus opgegroeid eigenlijk in de kerk. Aan de voet van de kerk, maar ook in de kerk. En dat is een aangename herinnering voor mij. Bezig te zijn met het indraaien van lampen, het kuisen van de kerk. Toen nog met zagemeel, zeggen wij hier. Ik weet niet dat ik dat juist moet vertalen in het Nederlands, maar zagemeel. Dat een beetje nat werd gemaakt en dat we van vooraan in de kerk naar achter keerden en de stoelen erover zetten. Ja. Aangenaam, eigenlijk is het voor mij een aangenaam, van het kindsbeen af, een aangename bezigheid geweest om in de kerk dingen te doen. Ook misdienaar zijn, voorzanger zijn. Ja. En als ik het gevoelsmatig bekijk, was ik een zeer gelovige jongen die toen al daarin wilde verder gaan. Dat is voor mij duidelijk geworden in de loop van mijn leven. Dat is nog iets anders dan priester willen worden. Het was bezig zijn in de kerk, wat voor mij de hoofdtoon was. Dat was een aangename sfeer voor mij. Ja.
Dus dat is altijd voor u een... Ja, het geloof is altijd aanwezig geweest in uw leven dan?
Ja, en eigenlijk heel eenvoudig.
Ja.
En ik moet er misschien bij zeggen, maak het niet te ingewikkeld, want voor mij is het toch eigenlijk zeer eenvoudig. Er is een aanwezigheid die mij leidt. Ik herken dat. Ik probeer daar ook contact mee te houden. En het leidt mij. Het zegt mij wat ik te doen heb. Uh-huh. Die aanwezigheid, hoe mensen dat ook noemen. Ik kan niet anders zeggen dan dat is God. En ik zoek die aanwezigheid, ik probeer ze ook te begrijpen, ik probeer ook te verstaan wat ik te doen heb. En ik kom daar tamelijk vlot mee in contact. Eigenlijk moet ik daar niets voor doen, alleen bewust zijn. Ja. En het helpt me wel dat ik dan dingen doe, hè. Dat ik dan eens bid en dat ik dan met anderen samen ook bid en dat we daarover spreken. En dat helpt allemaal. Maar het begin is, het was al in mij gelegd, zoals het nog altijd in mij ligt. Ik geloof. Ja.
En u zegt, het gelovig zijn, het geloven was altijd een gegeven, een aanwezigheid in uw leven. Maar u was nog niet van jongs af aan overtuigd dat u priester wilde worden. Hoe is dat dan gegaan? Want uiteindelijk bent u vrij jong seminarist geworden.
Ja, zeker. Ja. 18 jaar, ja. Ja. Ik zal het zeggen zoals het gegaan is. Mijn moeder was een en al geloof. En mijn vader werkte in de kerk. Wij zaten elke avond in het begin van mijn leven in de grote zetel met 4, 5 kinderen naast elkaar. En het rozenbloedje was vanzelfsprekend. Bidden en met intenties erbij voor die mens, voor die ziek is. En dat is mijn moeder. Zij heeft grote invloed gehad op mijn leven. Ja. En toen ik 18 jaar was, of ik moet even terug, 17,5, gingen we naar Leuven, naar de universiteit, want we mochten een dag gaan proeven van bepaalde faculteiten. Ik ben naar geneeskunde gegaan, want daar zat bij mij zoiets in, genezen, ik wil dat doen. Maar toen ik daar binnen gegaan ben, ik een paar uren lessen mee heb gevolgd, kwam er in mij een beleving van, ik kan dat niet. Dat is te zwaar, dat is te verstandelijk, ik ga dat niet kunnen. En ik ben weggestapt met de zekerheid, ik ga geen geneeskunde doen. Dan ben ik naar de verpleegsterschool gegaan, in de Naamse straat in Leuven. En daar zag ik dat het publiek van degenen die het eerste jaar zouden gaan volgen, vooral meisjes waren, jonge vrouwen. Ik zag weinig mansvolk. En ik dacht, dat mag ik ook niet doen. Dat is niet voor mij. Ik ga verloren lopen. Nee. En dan ben ik teruggevallen op waar het in mij al zo lang leefde. En dat is wat mijn moeder zo graag zou hebben. dat haar oudste zoon priester zou worden, dat ben ik dan echt zomaar gevolgd. Ik ben erin ingetrapt. Achteraf heb ik dat moeten bekijken, hè, psychologisch moeten bekijken, van is dat nu echt zo, ben ik gewoon beginnen doen wat mijn moeder graag had dat ik deed, en ik denk dat dat klopt, ja. Ik was nog niet ontwikkeld in andere stukken van mezelf om zelfstandig iets te kiezen. Dus ik ben erin gelopen. Een aantal jaren later is dat in vraag gesteld. En ben ik eerlijk kunnen zijn daarover en ben ik moeten tot een keuze komen van wil ik dat echt zelf? Ja. Ik was toen 18 jaar en ik ben bij de Montfortanen binnengegaan omdat ik eigenlijk geen enkele andere congregatie kende. Ook dat durf ik duidelijk zeggen. Ik kende Montfort helemaal niet. Dat is gekomen in de loop van mijn opleiding. Ja. Ik kende ook nog niet het leven. Ik had nauwelijks één pint gedronken in een café. Ja. Ik kende ook nog niet mijn beleving naar mannen toe, naar vrouwen toe. Dat is allemaal moeten loskomen in de dingen die ik achteraf gedaan heb. En ze waren verstandig in de opleiding bij ons. Ze hebben mij nogal vlug weggestuurd. Ga naar de parochie, ga naar de jeugd, sluit u daar aan. Ik was altijd al bij de Schouts geweest als kind. Ik was bij de KSA in de school. En dan ben ik maar naar de Giro gestapt, dat was nog eens iets anders. En ik ben daar leider geworden. Ik ben samen met een paar jonge mensen uit de parochie, een andere parochie, een jeugdhuis gestart. Ik ben er echt in het leven gesprongen, meegedaan, zoals jonge mensen zijn. En dan mij af en toe teruggetrokken in het klooster en dan daar geleerd wat het religieuze leven eigenlijk bedoelt. Wie Montfort was, dat is telkens aan kennis meegenomen. En mij herkent ook. En ik denk dat de echte reden waarom ik Montfortaan gebleven ben, is dat ik mij herkend heb in Louis Grignon de Montfort. Ja. Zowel in zijn vechten, als in zijn standpunt, als in zijn bijna natuurlijk geloven, als in zijn manier om de zorg op te nemen voor mensen en hun problemen. Voor arme mensen op alle mogelijke vlakken. Ja. En dus, ik ben het nog altijd.
Ja. We zullen het dadelijk graag wat meer hebben over Montfort en over de Montfortanen dan. Het is eerst tijd voor een muzikale onderbreking. En we zullen luisteren naar een stuk muziek van Palestrina. U zei dat u graag Palestrina hoort.
Dat is uit mijn jeugd, ja. Ik heb veel gezongen en graag gezongen. En polyfonie is een van de mooiste gezangen die ik ooit heb zelf mee kunnen maken en kunnen zingen.
Oké, we gaan nu luisteren naar Tu es Pastor Ovium. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met pater Jos van den Berg, overste van de Montfortanen. Ja, we hebben het daarnet over uw levensloop gehad tot aan de binnentreden bij de Montfortanen. En u zei, ik ben binnengegaan in de eerste plaats omdat ik onder invloed van mijn moeder, daarom niet per se negatief of zo, maar dat u vast later eigenlijk de herkenning in Montfort heeft gevonden. En zou u dat een beetje kunnen omschrijven? Waar heeft u zich dan in herkend precies? En waar staan de Montfortanen voor?
Ja. Ik denk dat ik eerst aangesproken ben door een aantal verhalen over hem. Ik haal er eentje uit. Hij was een missie aan het houden in de buurt van Rennes, iets meer naar boven in Bretagne. Op een avond komt hij terug van een predikatie en hij vindt daar in de gracht iemand die wat te veel gedronken had en met lompen aan. En hij heeft een medelijden. Hij zegt, ik moet helpen. Hij neemt die op zijn schouders en hij gaat naar het klooster waar hij logeerde. Hij klopt op de deur en hij zegt, doe open voor Jezus Christus. Die zin, en dan wetend wat hij gedaan heeft, dat hij die man heeft mee binnengenomen. Dat werd natuurlijk niet direct open gedaan. Die man is weer daar, want ze kenden hem al een beetje. Maar hij heeft die man mee binnengenomen, legt die neer in zijn bed en hij slaapt op de mat. Zo. Die houding van een mens met zo'n diep medelijden, zo'n duidelijke erkenning van het lijden, de pijn van iemand, en daar dan iets mee doen. Zo heb ik verschillende verhalen die ik nu zou kunnen vertellen over Montfort. En dat was het eerste wat mij geraakt heeft. Maar daarna ook het lezen van zijn boeken. En ik denk aan een van de belangrijkste boeken die Montfort geschreven heeft, noemt De Ware Godsvrucht. Een boek waarvan we het begin niet hebben en het einde niet hebben, maar dat zich in de wereld heeft gezet, dat verborgen werd, dat hier en daar herkend werd in de wereld, nog voor de Montfortanen waren. Wij zijn dan daar naartoe moeten gaan om te zorgen dat we gingen uitleg geven over wat in dat boek stond. Maar ik ken de eerste zin die we gevonden hebben, dat is, door Maria is Jezus in deze wereld gekomen, door haar moet hij ook in deze wereld zijn plaats krijgen. Eerste zin van een boek. En dat is de spiritualiteit van Montfortanen. We zijn met Maria bezig, die zit in ons vaandel, wanneer we ergens naartoe trekken. Maria, daar moeten we het altijd over hebben. Een vijftal kapitels al hebben we zo in vier woorden samengevat gekregen wat de Montfortanen eigenlijk zijn. En die vier woorden zijn evangelisatie. Zorgen dat we mensen terug het evangelie laten kennen, met Maria in het vaandel, samen, niet alleen, samenwerken. En dit doen wanneer dat gevraagd wordt en wanneer dat nodig is. In het Frans staat er in de kapitels désinstallation. Je moet kunnen opgeroepen worden. Je moet kunnen ingaan op dingen die nodig zijn en daar je aan aanpassen en meegaan. Eigenlijk, als ik die zin goed verstaan heb, die de ware godsvrucht inleidt, is dat voor mij incarnatie. Dat is de manier waarop de kerk spreekt over incarnatie. Het is God die mens wordt en die ons oproept om mee te gaan. En de reden is omdat God in ons is. Omdat hij, zoals in Jezus, ten volle tot leven wil komen in elk van ons. En dat tot leven komen betekent dat God wordt en zich meer en meer kan tonen. En uiteindelijk is dat mijn leven, denk ik. Ook al doe ik dat dan heel veel met mensen die zich niet zomaar christen noemen. Maar mijn bedoeling is om te laten ervaren dat God bestaat in mensen. en dat hij wil worden wie hij is in mensen. Voor mij is dat de vertaling van incarnatie. Maar dat is een heel belangrijke gedachte in de Montfortaanse wereld. Ja.
U sprak over dus evangelisatie, ja. Dan Maria in het vaandel. Ja. Dat waren twee woorden, er waren vier woorden.
Ja.
De andere...
Het moet samen gebeuren.
Ja.
Je kunt dat niet alleen.
Samen.
Dus wij werken veel in groepen. Mm-hmm. En wij gaan samen op stap. En heb je ooit, je bent nog jong, hè, maar heb je ooit de missies gekend in Vlaanderen, waar paters naar dorpen toe gingen, naar parochies, en daar zich nestelden voor enkele weken, en de pastoor hielpen door een aantal predicaties en samen gaan zitten en met mensen overleggen, daardoor het leven in de parochie wat te wekken, op te wekken, en dan weer weg te gaan. Eigenlijk deed Montfort dat al vroeger. En hij deed dat ook samen met andere congregaties. En dat is in Vlaanderen hier ook gedurende vele jaren zo geweest. Ik heb daar ook mijn jaren in meegedaan, in die missies werd dat genoemd. Maar die samenwerking is zo belangrijk. Van ik alleen heb mijn visie, heb mijn aanvoelen van wie God is. Maar door erover te praten met anderen die anders vertrokken zijn in hun leven of anders denken... Daardoor wordt het verrijkt, wordt het nog groter gemaakt. Dat is voor mij ook de oorsprong en de bedoeling van samenleven van religieuzen. Dat is dat ze elkaar kunnen versterken door de complementariteit, door de verscheidenheid die verrijkend is. Dat is het derde element dat bij ons heel sterk ligt, samen. En het vierde is destabilisatie of desinstallation. Zet u niet te veel vast. Als ik zie naar mijn leven, dan ben ik daar niet altijd zo trouw aan geweest. Ik zit goed vast in een vormingscentrum, of verbonden aan een vormingscentrum, en aan een bepaalde professionele opleiding. Dus wij zetten ons toch vast in de loop van ons leven, maar de aandacht wordt gevraagd om op bepaalde momenten toch te durven zeggen, oké, ik ga veranderen, ik ga mee, want er is iets belangrijks te doen. En dus... Heel veel Montfortanen worden heel vaak verplaatst en van hier naar ginder gebracht.
Ja.
En zo zijn er naar ons toe, hier in België, zijn er de laatste jaren een paar mensen gekomen uit India, twee uit Congo, één uit India. En in onze omliggende landen ook. Er is de beweging gekomen van degenen die vroeger, de landen waar wij vroeger gemissioneerd hebben, die komen nu naar ons missioneren.
Ja.
En we zijn daar heel blij om dat er zo drie jongeren nu gekomen zijn. Want wij moeten de dingen die wij nog aan het doen zijn, kunnen doorgeven aan jonge gasten die dan daar mee rondtrekken in Vlaanderen.
Ja, want hoe ziet de Montfortaanse familie eruit wereldwijd? En hoe is dat eigenlijk geëvolueerd? Want Montfort zelf heeft geen congregatie opgericht.
Hij had enkele volgelingen. Hm. En er was een broedervolgeling en er waren een paar priesters van de parochies waar hij de missie had gehouden, die hem wilde volgen. Dus bij zijn dood waren er enkele, als ik zeg 5 of 6, zal ik niet overdrijven, denk ik, die toen hij is gestorven op 42-jarige leeftijd, snel vlug, en dat heeft te maken met de moeilijkheden die er in Frankrijk waren, in Bretagne op dat moment. Er was ook een strijd met het protestantisme. En daar was sprake van vergiftiging op een bepaald ogenblik en zijn gezondheid die zeer sterk achteruit ging. Het heeft zeker ook te maken met zijn manier van godsdienst beleven. Hij was zeer verstorven. Hij deed dingen ja, die ik zelf niet zo direct in mijn leven zie gebeuren. Maar die zeker wel te maken hebben gehad met een zwakke gezondheid voor hem. Hij heeft die mensen... zijn zaak doorgegeven als een soort testament van doe verder. En dat was dus doe verder als broeder, pater, Montfortaan. Ondertussen was er een jonge vrouw, Marie-Louise Trichet, die zeer geïnteresseerd was in hem toen hij werkte in een hospice, kan ik het zo noemen, een soort armenhuis. Maar armen werden in Frankrijk op dat moment verzameld. Iedereen die onder een brug sliep, werd opgenomen en meegenomen naar zo'n Hôtel de Dieu, noemden ze toen. Het is een armenhuis. En hij is daar, dat is een van zijn eerste opdrachten geweest. Een almezenier in dat armenhuis. Een van zijn gekke verhalen is dan dat hij op een bepaald ogenblik een groep, een gebedsgroep opricht in dat armenhuis. En hij maakt een blinde vrouw verantwoordelijke voor die arme groep. Dat is gek. Dat is een beetje gek. Maar hij deed dat. Daar, in een van de kerken van Poitiers, heeft hij op een bepaald moment Marie-Louise ontmoet. En die was zo gepakt door zijn preken dat ze hem ook wilde volgen. Ze is ook naar dat centrum gekomen voor armen. En vele jaren later is hij de eerste geweest die meegegaan is naar La Rochelle, een beetje lager in Frankrijk, om daar een school voor gratis onderwijs voor armen te beginnen. Samen met nog een paar andere meisjes. Hij heeft daar een regel voor gemaakt, en dat is de congregatie geworden van de Zusters van de Wijsheid. Les Sœurs de la Sagesse. Dat zijn onze zusters. En later dan is er nog een congregatie ontstaan op basis van de spiritualiteit van Montfort, die noemt de Broeders van Sint Gabriel. Een onderwijscongregatie die zeer uitgebreid is in het oosten, in India, maar eigenlijk ook over heel de wereld verspreid. Ja. Zij zijn met een groter aantal dan wij Montfortanen. Ja.
En de Montfortanen hier in België dan, ja. In 2020... Zijn de Montfortanen hier 100 jaar, dus het is eigenlijk een jubileumjaar voor jullie?
Ja. Ja, we zijn met niet veel meer, met 17. En het is alsof er een soort kering komt. En dat komt op een goed moment, juist nu we 100 jaar in België zijn. Misschien nog kort zeggen hoe wij hier geraakt zijn, want na de Franse revolutie zijn de Montfortanen moeten weggaan in Frankrijk. Ze konden daar niet meer hun gang gaan. Ze kregen ook verbod om veel mensen aan te nemen. Ze waren nog met een kleine groep en die mocht niet groter worden, blijkbaar in die tijd. Napoleon had daarmee te maken. Dan zijn er een aantal Montfortanen naar het noorden getrokken, door België, langs La Hoepe, Doppen, tussen Brakel en Ronsum, waar we nog altijd een huis hebben en een kapel, een Vlaamse kapel in Waals gebied. Die zijn doorgetrokken door België richting Nederland en zijn vooral terechtgekomen in Nederlands Limburg. En daar zijn de Montfortanen dan begonnen met werken en ze zijn getrokken naar het noordwesten. Ze zijn terechtgekomen in Oirschot en daar is dan het opleidingshuis ook begonnen enkele jaren later. Ze hebben een grote bloei gekend, een grote groep missionarissen. De Belgen naar Congo, de Nederlanders naar Malawi in Afrika, naar Indonesië. Op zoveel landen. En die Nederlanders bloeiden goed. In België was er iets blijven hangen van die uitgave van de ware godsvrucht, die was al heel snel gebeurd, in het Nederlands ook uitgegeven, zonder dat de Montfortanen daarmee te maken hadden. Maar wat er daar aan vasting was, wat er als techniek gebruikt werd door de Montfortanen al heel lang, om te zorgen dat ze zouden begrijpen wat dat is, met Maria omgaan om Jezus te volgen, dat was de hernieuwing van de doopbelofte. Ik zeg techniek, want we gebruiken die techniek nog altijd. Als ik op bedevaart ga naar Lourdes met mensen elk jaar, dan werken wij zo dat mensen op het einde van die bedevaart met plezier hun doopgelofte hernieuwen. Zeggen, ik ben blij dat ik gedoopt ben en ik wil dat ook uitdrukken in mijn manier van leven thuis. Rond die hernieuwing van doopbelofte is er een beweging gegroeid hier in België dankzij priester Poppe, Bart Poppe. En dat was zo straf in de Universiteit van Leuven hier, dat daar, ik denk dat ik niet lieg als ik zeg, een paar honderd professoren en priesters aangesproken werden door die beweging van de hernieuwing van de doopbelofte. Kardinaal Mercier, in 1920 komt dan op een bepaald moment, toen hij kardinaal was geworden, hij was van tevoren filosoof in Leuven en heeft daar die beweging leren kennen. Als kardinaal heeft hij dan aan de Montfortanen in Nederland gevraagd om naar België te komen, naar Leuven, om daar die beweging te ondersteunen, te begeleiden. En dat is gebeurd. We zijn in Leuven terechtgekomen in het jaar 1920, 100 jaar geleden. We gaan het ook vieren, hè. We gaan in de maand september in elk geval een academische zitting hebben, een dag, dat we samen aan de universiteit nadenken over het ontstaan van Montfortanen in België en iets meer over Montfort zeggen en Maria. Maar we gaan ook met mensen op bedevaart naar Scherpenheuvel, een paar dagen later. En ook naar Bourin met de Franstalige mensen die wij kennen. Zo zijn we in België terechtgeraakt.
Ja. En vandaag zijn er nog dus een huis in Leuven en ook een huis in Genk.
Ja.
Zijn er nog huizen?
En eentje waar een van onze confraters woont, dat is Doppen, wat ik daar straks noemde, tussen Ronse en Brakel. We zijn in België, in Vlaanderen, ook bekend geworden dankzij het Montfort College in Rotselaar. Een grote school, een internaat, die uitgegroeid is nu en die we een aantal jaar geleden hebben moeten afgeven omdat we niemand meer hadden om daar nog echt mee bezig te zijn.
Zijn het ook die Montfortanen van het Montfort College die u kende als kind?
Ja, die kwamen regelmatig thuis op bezoek.
Ja.
Ja. Ja. We kenden ook zo een aantal missionarissen die mijn moeder dan aanhaalden en die mochten niet terug vertrekken zonder dat ze bij ons thuis gepasseerd waren. Zoiets was het ook, ja. Ja.
Het is er tijd voor een muzikale onderbreking. Dan hebben we het dadelijk graag nog over jullie evangelisatie en jullie apostolaat vandaag, de Montfort Bedevaarten en ook jullie tijdschrift.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met pater Jos van den Berg, overste van de Montfortanen in België. U heeft daarnet gesproken over de Montfortanen, over hoe ze hier in België terechtgekomen zijn. 100 jaar in België dit jaar. En ook over de spiritualiteit, de figuur van Montfort. In de geschiedenis in de Lage Landen, in Nederland en België, zijn de Montfortanen missionarissen geweest voor een groot deel. Uit wat bestaat de missie van de Montfortanen vandaag hier in België? Want jullie organiseren nog bedevaarten.
We hebben gekozen een paar jaar geleden om het werk dat bij ons al zo lang bestond, sinds toen, 100 jaar, om ons daar nog op te richten met de krachten die er nog zijn. Er zijn enkele mensen van ons ook pastoor geweest en toch hebben we op een bepaald moment gezegd, dit is niet ons werk. Ons werk is missioneren, ook als het hier in Vlaanderen is. En wat is dat dan voor ons geworden en wat blijft dat voor ons? Dat is zorgen dat Maria in het vaandel blijft. Een van onze jonge confraters die uit India komt, die is aan het doctoreren nu aan de Universiteit van Leuven, over Maria. En wat zoekt die? Die zoekt de nieuwe beeldvorming die nu nog geldig is, waar mensen nu nog iets aan hebben. Want ik vroeg me vanmorgen, ik dacht, ik moet naar Radio Maria. Als ik nu moet zeggen, als ze mij de vraag zouden stellen, wie is dat voor u? Dan, ik dacht, ja, dat is zoveel. Dat is natuurlijk de eerste gelovige. Dat is het eerste waar ik aan denk. Zij die met Jezus is groot geworden, door hem. Maar dat was ook, en dan ga ik verder, door wie zij was, hoe zij was opgevoed, door haar ouders, heel sterk verbonden met de tempel. En we zeggen eigenlijk meer. En dan moet ik dingen gaan zeggen die heel plechtig worden gezegd, onbevlekt ontvangenis. Hoe moeten we dat vertalen vandaag? Hoe moeten we dat zeggen? Kan dat nu dat God zo is dat hij mensen voorbereidt om iets iemand te worden en dat dat voelbaar is door die mensen en dat die daardoor ook die weggaan? Dat kunnen ze noemen voorbeschiktheid of andere theologische termen die daarvoor gebruikt worden. Maar ik probeer nu zo eenvoudig mogelijk te zeggen, met vragen eventueel, wat er in mij leeft als ik het woord Maria hoor. Ik hoor dan ook dat heel veel over moeder wordt gesproken. Ja, ik heb daar geen moeite mee om te zeggen, Maria is moeder, als ik aan mijn moeder denk. En hoe zij invloed had op mij. Maar ik denk er ook Jozef bij. Ik denk ook aan die twee samen. Ik denk ook aan gevoeligheid. Gevoeligheid voor godsdienst. Als ik, daarstraks toen je me vroeg, geloven, hoe zit dat bij u? Dan is mijn antwoord, dat is heel simpel. Dat is zo duidelijk. Dat is het begin van alles. Ik leef zo. Dag en nacht. Mijn leven vertrekt vanuit, het is een eenvoudig verbonden zijn met aanwezigheid in mij. Die groter is dan ik. En dat richt heel mijn leven. Dit soort dingen zeg ik tegen mensen als ik op bedevaart ben. Ik probeer met hen dan een weg af te leggen omdat zij tot begrijpen komen van hoe belangrijk een vrouw is geweest in de geschiedenis om God echt te laten zien zoals hij was in Jezus. En dat is mijn geloofsbelijdenis. Maria is de vrouw die heeft laten zien, die mogelijk heeft gemaakt dat God zich kon tonen in een mens. Dat is de incarnatie. En dat is wat wij proberen door te dragen, door te geven in het tijdschrift Middelares en Koningin. En je ziet in dat woord Middelares, er zijn theologisch veel vragen over geweest in de loop van de geschiedenis, hè. Maar we hebben die titel laten staan omdat zij juist degene is die het mogelijk heeft gemaakt. Het is langs haar dat God zich heeft kunnen tonen, dan kunnen we langs haar ook de weg vinden om bij God te komen. En dat bedoelen we met Middelares. Zij is dus blijkbaar op zo'n plaats gezet door God dat zij veel kan. En nu spreek ik in gewone volkse taal. Hè. Zij heeft zoveel in handen. Zij kan zoveel. En dus moeten we maar veel bidden. Al moet ik daar ook duidelijk in zijn wat ik bedoel met bidden. Bidden is niet vragen om iets dat ik wil krijgen. Hè. Voor mij. Natuurlijk leeft dat soms. Op bepaalde momenten, als het echt nijpt in het leven, dan wil je ook echt vragen. Maar bidden is eerder richten, mij richten, mij opstellen op een bepaalde manier in het leven. En ik zit nu heel de tijd naar dat beeld van Maria daar te kijken, om de woorden te vinden die nu moeten komen. Ik heb dat niet voorbereid. Ik heb alleen die vraag gesteld deze morgen aan mezelf, in de hoop dat ik die inspiratie zou hebben om te zeggen wat er echt in mij leeft. En dat is wat ik altijd probeer te doen. En als we dan met mensen op bedevaart zijn, dan zijn er mensen, de meeste van die mensen zijn mensen die zeer eenvoudig geloven. En die in Lourdes bijvoorbeeld, of op andere plaatsen, inspiratie zoeken, bevestiging zoeken, gemeenschap zoeken. En ze vinden dat daar. Ja. En daar ga ik graag mee.
U spreekt over het belang van eenvoud, dat heeft u al een paar keer laten vallen. Eenvoud in het geloof.
Ja. En het is zo simpel dat ik er niet voor terugschrik om dingen gewoon te herhalen. Wanneer ik even terugkijk naar het werk dat ik doe met mensen vanuit de organisatie waar ik in meewerk, die PRH. En ik kijk naar hoe ik doe als die mensen komen. Die hebben een vraag. Soms is de vraag heel eenvoudig en open van help mij. Ik kan niet voort. Ik heb een probleem waar ik niet verder mee kan. Wat kun je met een probleem doen als je niet verder kunt? Dan zeggen wij, zeg het om te beginnen. Zeg dat je een probleem hebt. Dan kunnen we samen kijken met een paar vragen of je dat probleem meer kunt uitleggen. Probeer dan te vinden wat er in je leeft daar rond. Dat is toch ook zo met geloof? Ik kan zomaar niet meegaan en ja knikken als iemand zegt, dat is het geloof, zo en zo zit dat in elkaar. Ik weet dat er veel over getheoretiseerd is en dat is ook nodig om duidelijkheid te scheppen, om de logica van het geloof ook duidelijk aan te geven. Maar voor mij begint het altijd opnieuw bij, en wat leeft er in mij? En geloof is dan een soort impuls, een aansporing die ik voel, diep in mij van, heb medelijden, doe God. Dat is het meest concrete voor mij. Doe. Ik zou dat alleen maar zo kunnen zeggen. Doe God. Dat is iets anders dan zeggen doe als God. Of doe zoals Jezus. Of doe zoals Montfort. Ik vind dat dat sterker is als je zegt doe God. Maak het waar. Zorg dat hij kansen krijgt. In de manier waarop ik leef. Spreek. En aanwezig ben met andere mensen. Zo simpel is dat.
En haalt u daarvoor ook kracht uit het gebed?
Ja.
Hoe ziet uw gebedsleven eruit als voortaan een priester die voor zoveel mensen eigenlijk zorg draagt?
Ja, het is belangrijk dat in zo'n klooster waarin wij leven, of de manier waarop ik leef, in het huis waar mensen terecht kunnen, of de manier waarop ik op mijn kamer ben. Die manier waarop is eigenlijk het eerste gebed. Dat is opstaan 's morgens en zeggen, de dag begint. Mijn ogen open doen en trachten bij mezelf te komen. Want bij mezelf komen brengt bij God. Zo is het bij mij zo eenvoudig. Maar ik weet dat dat moet aangespoord worden, dat dat moet in gang gezet worden, telkens opnieuw. Ik ben daar niet de beste in. Maar ik weet dat het belangrijk is om in een gemeenschap tijden te voorzien waarop gebed mogelijk is, samen. Als aansporing, als uitdrukking van dat geloof in het samen zijn. In het klooster in Leuven staan ze 's morgens op. Het is dan het getijdengebed in de ochtend en daarna eucharistieviering. En in de late namiddag, voor het avondmaal, zetten we ons samen voor de rozenkrans. Nog zo'n eenvoudig gebed, hè? Altijd herhalen, altijd opnieuw. Dezelfde dingen zeggen en eigenlijk altijd zeggen: God, je bent gekomen met Maria, wel, wij gaan langs die weg terug. Om te zorgen dat wij groeien in geloof. Ja. Dus wij hebben een eenvoudig ritme van gebed. Geen complex en niet zeer veel. Maar dat schema wordt gevolgd.
Ja. Ja. Dus gebed in gemeenschap is ook belangrijk.
Ja.
We zijn al stilaan aan het einde toe van ons gesprek. Er is misschien nog een vraag die ik wil stellen. Is er voor u een passage uit de Heilige Schrift die een bijzondere betekenis heeft in uw leven of die u persoonlijk heeft aangesproken of aanspreekt?
Het eerste waar ik aan denk is hetgeen bij mij opgekomen is net voor de priesterwijding. Ik was toen 27. En dan heb ik op het gedachtenisprentje van mijn priesterwijding de zin laten zetten van de profeet. Dan moet ik nadenken, hè. Jesaja? Ik denk dat het Jesaja is, maar de zin is: hier sta ik dan met de eerste vruchten van het leven dat je mij hebt gegeven, van de akker die je mij hebt aangeboden. Dat eerste stukje, hier sta ik dan met de eerste vruchten. Dat sluit heel sterk aan bij mijn manier van geloven. Ik ben overtuigd dat al wat ik kan, dat gekregen goed is. En ik ben daar dankbaar voor. En ik zeg, voilà, alsjeblieft, zie wat ik doe. Het is gedaan met alles wat ik heb gekregen. En het is zeker niet gedaan. Ik ben in mijn 70ste jaar begonnen. En ik heb de indruk dat het nog niet gedaan is. Dat ik nog wat te doen heb. En ik zoek daarnaar. Ik moet dat nu vinden. Nee, ik sta ervoor open. Er mag nog het een en het ander gebeuren in mijn leven en ik heb zin om daarop in te gaan. Ja. Dat helpt mij ook om met die jonge gasten nu bezig te zijn, om te zorgen dat die hun weg vinden. Dat die op een andere manier mondvoortaan kunnen zijn in onze tijd vandaag, anders dan dat wij het hebben gedaan, volgend wat er voor ons was gebeurd. Soms met een beetje kritische zin, met de vraag, moeten we dat nog doen? En dat heeft ons geholpen om heel lang heel veel mensen deugd te geven in de lijn van bedevaarten van tijdschrift. We blijven zoeken. Ons tijdschrift Middelaars en Koningin heeft een nieuw kleedje gekregen. Dat is eigenlijk sterk veranderd vorig jaar. En dat komt goed aan bij mensen. En we zoeken altijd opnieuw om andere mensen te vinden die met ons meewerken en die mee proberen vandaag te vertalen wat godsdienst kan zijn en de specifieke lijn van Maria daarin ook te vertalen.
Ja, ik kan ook wel bevestigen aan de luisteraars. Ik heb hier in de laatste uitgave van jullie tijdschrift liggen. Het is een hele mooie, verfrissende layout eigenlijk. Hè?
Ja, zo.
Heel mooi tijdschrift. Ja. Als de luisteraars erin geïnteresseerd zijn, jullie hebben ook een website.
Jazeker. www.monfort.be, als ik me niet vergis.
En anders zullen wij het ook nog wel op onze website zetten, dat de mensen het kunnen terugvinden. Pater Jos, ik heb het idee dat we nog wel enkele thema's zouden kunnen aanhalen, maar dit was dan eerder een inleidend gesprek over de Montfortane. De tijd zit er bijna op. We zullen afsluiten met een Maria-lied. Ik wil u nog heel hartelijk danken voor uw komst en veel succes en vreugde bij u.
Jij ook bedankt om de vragen die je stelt. Want dat helpt mij ook om mezelf te verwoorden in de manier waarop je ze stelt. Dank u.